Die mij nog niet kennen, ik ben Kees Terpstra. Ik kom uit Hendrik Ido Ambacht. Ik ben getrouwd met Joke, mijn vrouw, al 50 jaar. We hebben twee zoons, twee jongens. Die zijn inmiddels ook al heel wat jaren getrouwd. Ze hebben ook weer kinderen, we hebben 4 kleinkinderen. En vorig jaar mocht ik ook 50 jaar in de dienst van de Heer staan. Het is een hele periode waarop we met heel veel dankbaarheid terugkijken. En we zeggen altijd, ja, God alle eer, het is alles grote genade in ons leven. En dat zijn we altijd ons heel goed bewust geweest, tot op de dag van vandaag. En ik mag ook van tijd tot tijd bij jullie hier voorgaan met het woord. En dat wil ik ook vanmorgen doen. Heel graag zelfs. Ik ga een stukje lezen uit 1 Timotheus hoofdstuk 3. En daarvan het laatste vers, vers 16. En dan lezen we door tot en met hoofdstuk 4, vers 10. En dan lezen we samen in 1 Timotheus 3, vers 16. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien door de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommige afvallig zullen worden van het geloof. En zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Door de huichelarij van leugensprekers die in hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen. En voor hen die de waarheid hebben leren kennen om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Als u deze dingen, de broeders, op het hart bindt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige mythen en oefen u zelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Omdat zij een belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Oefen u in de godsvrucht. Zo lees ik het in de NBG-vertaling 51. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles. Daar zij een belofte inhoudt van leven in heden en toekomst. Oefen u in de godsvrucht. Het klinkt als een opdracht. Maar eigenlijk ook een hele merkwaardige opdracht. Want ja, wat is dat? Hoe werkt dat? Hoe doe je dat? Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Ja, de oefening van het lichaam, daar kan ik me nog iets concreets bij voorstellen. Want we moeten meer bewegen, toch? Meer sporten, wandelen, hardlopen, fietsen misschien, joggen. Nou, sommigen gaan naar een fitnesscentrum om de conditie van ons lichaam een beetje op peil te houden. Maar de oefening in de godsvrucht, wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, voordat je daar denk ik iets van kunt begrijpen, dan moet je natuurlijk eerst weten wat de godsvrucht precies is. Want anders zou je daar ook niet iets mee kunnen doen. Nou, eigenlijk zou elke christen moeten weten wat de godsvrucht is. En aan de andere kant is het ook niet zo eenvoudig, want het is tevens ook nog een geheim, zegt de Bijbel. En zelfs een heel groot geheim. He, Paulus zegt dat, we hebben dat gelezen. Buiten twijfel, zegt hij, groot is het geheimenis der godsvrucht. Dat valt niet te ontkennen, zegt Paulus. Daar hoeft hij nooit aan te twijfelen. Er bestaat geen twijfel over dat de godsvrucht een onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk groot geheim is. Het gaat hier niet zomaar om een of ander willekeurig geheimpje. Zal ik u eens een geheimpje verklappen? Nee, het gaat hier inderdaad om het allergrootste en het allermooiste geheim wat er maar bestaat. Het gaat om God zelf, de godsvrucht. Het woord zegt het eigenlijk al. Hè? Het gaat om God zelf en de vrucht die uit God is voortgekomen. Die heerlijke, stralende, ontzagwekkende, volmaakte vrucht uit God zelf. Zoals eigenlijk iedere willekeurige vrucht een bron heeft waar die uit voortgekomen is. En als zodanig heeft die vrucht ook het leven van de bron in zich. He, bijvoorbeeld een appel. Een appel is een mooi stukje fruit, tenminste, dat vind ik. En die appel, die is uit één bron voortgekomen, dat is de appelboom. En hoewel die appel op zich een mooi stukje fruit is, een mooie vrucht is, is hij eigenlijk in de eerste plaats een een uiting, een geweldige manifestatie van die bron, van die appelboom. En zo moet je eigenlijk ook de godsvrucht verklaren. Het gaat inderdaad om dat wonderbare leven uit God is voortgekomen. En wat inderdaad ook geopenbaard is, God, er staat hier zo prachtig, het is inderdaad God geopenbaard in het vlees. En dan hebben we het inderdaad over het grote, onvoorstelbare, grote wonder. Hè, wat we altijd weer met kerst met elkaar vieren. Hè, dat die almachtige, die majestueuze God naar deze wereld is gekomen. In een menselijk lichaam. God geopenbaard in het vlees. Hè, in een lichaam van vlees en bloed. Zoals wij allemaal een lichaam hebben van vlees en bloed. Een lichaam wat soms zwak kan zijn. Een lichaam wat moe kan worden. Een lichaam wat gevoed moet worden. Waarin hij honger en dorst leidt. Een lichaam wat soms pijn kan doen. De Heer Jezus heeft heel veel pijn geleden in zijn lichaam. Dat lichaam, mensen, wat ontvankelijk is inderdaad voor ziekte en allerlei narigheid. In zo'n vernederd lichaam kwam de almachtige God op deze wereld. Maar dat lichaam, dat was vol van de bron. De Heer Jezus was niet vol van zichzelf. Hij was ook niet vol van de dingen van deze wereld. Maar hij was vol goddelijk leven. Hij was vol heiligheid. Hij was vol liefde, vol barmhartigheid. Hij was vol van genade. Dat was de Heer Jezus. Johannes zegt dat zo prachtig ook in zijn evangelie, hè, waarin hij schrijft. Hij zegt inderdaad, het woord, het eeuwige woord, zegt, is vlees geworden. En wij bij zijn heerlijkheid aanschouwd. Hè, als de heerlijkheid van de eengeborene des vaders, vol van genade en waarheid. En dat heeft de Heer Jezus uitgedragen, te midden van zijn volk Israël. Hè, heeft hij dat uitgedragen, dat straalde van hem af. Hè, de liefde en de vrede. En de hoop die hij had, daar was hij vol van. Paulus schrijft later zo prachtig in zijn brief, dat het de ganse volheid heeft behaagd om in hem woning te maken. Colossenzen 1 vers 19. In hem woonde al de volheid en de godheid lichamelijk. Ook in Colossenzen 2 kun je dat lezen. Was in het lichaam van de Jezus. En wonderlijk dat het eigenlijk God geopenbaard, die vrucht, dat godvruchtige leven, want daar hebben we het eigenlijk over. En dat gaat altijd ook nog door, ook in het vlees vandaag, in u en mijn lichaam. Want wij hebben de volheid ontvangen hebben. Want die eerste unieke godsvrucht, Jezus Christus, heeft zich vermenigvuldigd. De Heer Jezus zei, vlak voordat hij naar het kruis ging, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Nou, de Heer Jezus is inderdaad als een graankorrel in de aarde gevallen. Hij is gestorven. En hij heeft ontelbaar veel vruchten voortgebracht. Ja, ook de profeet Jesaja had het al voorzegd in de mooie Jesaja 53. En wanneer hij zich als een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. Nou, hier zitten er vanmorgen toch een aantal. Hè? Nakomelingen van de Jezus. Hè? En ik hoop dat u allemaal, zoals u hier bent, dat u een vrucht bent. Een vrucht bent van het volbrachte werk van de Jezus Christus. Dat is machtig. Want dan komt dat leven wat in hem was, dat is ook nu in ons. En dan mogen we vrucht dragen voor de Heer. Datzelfde leven wat de Jezus heeft uitgedragen, dat mogen ook wij nu doen. En dat brengt me inderdaad bij het beeld waarvan we zo prachtig gezongen hebben in dat kinderlied. Hè, over de wijnstok en de ranken. Daar moet ik even aan denken. In Johannes hoofdstuk 15. Waar de Heer Jezus zegt. Hè, ons zegt. En ons als het ware. Dat op het hart bindt. Mensen, blijf in mij. Blijf in mij. Want we weten, hè, de Heer Jezus zegt, de rank kan uit zichzelf geen vrucht dragen als hij niet in de wijnstok blijft. Hij zegt, zo ook gij niet. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Blijven in de Heer Jezus. Weet u, om te kunnen blijven in de Heer Jezus moet je wel eerst in hem zijn. Dat is logisch. Want als je niet in hem bent, dan kun je ook niet in hem blijven en dan kun je ook niet uit hem weggaan. Nou, dat eerste, dat heeft God gedaan. En dat is het onvoorstelbare genadewonder in u en mijn leven. Dat is de positie die hij ons heeft gegeven. Door het geloof in de Jezus zijn we geplant in het hart van de Jezus. Paulus schrijft dat ook zo prachtig, in hem. Mensen, in hem zijn we gezegend met alle zegeningen van de hemel. In hem bent u uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. In hem hebben we de verlossing door zijn bloed en de vergeving van al onze overtredingen. In hem zijn we verzegeld met de Heilige Geest der belofte. In hem. In hem, dan mag u in hem zijn. Maar ook nu is het belangrijk dat we blijven. Blijven in de Heer. Ga niet uit mijn weg, zegt de Jezus. Ga niet uit mijn vandaan. Ga niet uit mijn gemeenschap weg. En dan hebben we het over de praktijk van het leven. En die positie die staat vast in Christus. Maar in de dagelijkse praktijk van ons leven, ja, zijn we soms zo geneigd, vaak geneigd misschien, om weer uit die gemeenschap van de Heer weg te gaan. En keren weer terug in ons eigen leven. En gaan we weer onze eigen weg. En reageren we weer vanuit ons eigen karakter, in onze eigen natuur. En doen we weer zoveel dingen in eigen kracht. En vragen we soms zo weinig aan de Heer om wijsheid. En u kent dat wel. En dan gaat het niet goed. Nee, dan gaat het niet goed. Maar als we inderdaad blijven in de bron, blijven in die gemeenschap van de Jezus, elke dag met hem te mogen leven. Want zonder mij, zegt de Jezus, kun je niets doen. En we doen heel veel. Ja, toch? Gedurende de hele dag doen we van alles. Nou, als je jong bent, kinderen moeten naar school. En we laten volgens een opleiding die je doet. Dan ga je werken, relatie. Trouwen, kinderen, gezin, daar moet je voor zorgen. En dan kan van alles wat, huishouden, boodschappen halen. En wat je zegt, misschien een beetje sporten of wat. Mensen, daar, juist daar, in het dagelijkse leven, alles wat u doet, thuis, waar u ook bent, mogen we iets uitdragen van de grootheid en de vrede en de liefde van de Jezus Christus. Tot de getuigenis van allen die hem nog niet kennen. Maar ook tot opbouw van onze broeders en zusters. Van de gemeente. En mogen we dat leven uitdragen. Leven vanuit de bron, mensen. En daarin moeten wij oefenen. In hem te blijven. Wat ik al gezegd heb. Weet je, de wijnstok die... Het enige wat de wijnstok is, doet zijn levenssappen doorgeven aan die rank. Zodat er die prachtige druiventrossen aankomen. En het enige wat de rank moet doen, is blijven in de wijnstok. Verder hoeft hij zich daar helemaal niet te drukken om dat vruchtdraad. Dan komen die vruchten vanzelf. En daarin moeten wij oefenen om in de Jezus te blijven. Elke dag in contact zijn met de hemel. Kent u dat? Gewoon je hart, je gedachten soms, waar je ook bent, maakt niet uit. En je afhankelijk te weten van hem, dat is zo belangrijk. Dat is het mooiste. En dan komt die kostbare vrucht van de Heilige Geest, de liefde, de vrede, de zachtmoedigheid. Dat komt al openbaar. Dat is heel mooi. En waarom is dat vruchtdragen zo belangrijk? En moeten we daar ook in oefenen? Weet je, oefenen betekent telkens herhalen om er beter in te worden. Dat is eigenlijk oefenen. Trainen. Daar moeten we in trainen elke dag om in de Heer te blijven. Of gaat het bij u vanzelf? Bij mij niet, maar misschien bij jullie wel, maar bij mij niet. Hè? Dat gaat niet zomaar vanzelf, nee. En waarom is dat allemaal nou zo belangrijk? Omdat, zegt Paulus hier ook zo geweldig, het is nuttig tot alles, zegt hij. Omdat het een belofte inhoudt van in heden, een belofte van leven in heden en toekomst. Weet je, er is nog iets extra's, zou ik zeggen. Iets extra's, iets moois om die godsvrucht heen. En dat is een belofte. Dat is een belofte. God heeft er iets moois, iets extra's omheen gedaan. Zoals eigenlijk om elke vrucht zit een schil of een dop. Ter bescherming van die vrucht. Nou, zo is het eigenlijk ook met de godsvrucht. God heeft daar een belofte omheen gedaan. Hij biedt het ons eigenlijk, zou je zeggen, op een hele speciale manier aan, die godsvrucht, in een belofte, ingepakt in een belofte. Om het voor ons zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zodat we zouden zeggen, ook vanmorgen, ja, dat wil ik hebben, dat kan ik niet afslaan. Dat moet ik hebben. Want dan heb ik tevens ook een belofte. Een belofte van God. Als je de godsvrucht hebt, dan heb je ook een belofte. Een belofte van God. En dat is heel belangrijk. Want Gods beloften zijn niet goedkoop, maar zijn ongelooflijk sterk en duurzaam. Over het algemeen is de verpakking goedkoper dan de inhoud. Zo is dat meestal. Maar er zijn ook situaties in ons leven dat de verpakking minstens even belangrijk is dan de inhoud. Denk maar aan een verhuizing, als u gaat verhuizen. Als u gaat verhuizen en u moet al die dure en breekbare spullen overbrengen, dan is het van wezenlijk belang dat u heel degelijk verpakkingsmateriaal gebruikt. Dat je van die sterke kisten en van die stevige kartonnen dozen hebt, waarin u die prachtige kristallen vazen en glazen kunt opbergen en dat porseleinen servies. Want anders loop je inderdaad het gevaar, het risico dat je alleen nog wat scherven overhoudt. Dat is heel belangrijk. Nou wel nu, zo is het ook met Gods belofte, de verpakking van Gods belofte. Mensen is ongelooflijk sterk. En inderdaad, bij een verhuizing is de verpakking minstens even belangrijk als de inhoud. Misschien nog zelfs nog belangrijker. Het het garandeert de veiligheid, de kwaliteit en de duurzaamheid van dat product wat daarin zit. Het waarborgt dat. Dat is inderdaad Gods, dat zijn, en dat, zo is het ook met Gods belofte. Mensen die zijn ongelooflijk sterk en duurzaam. Onze belofte, toezeggingen, laten we maar eerlijk zijn, ik zeg wel eens, het is soms net goedkoop cadeaupapier. Het ziet er allemaal aardig en leuk uit, maar het stelt niks voor. Weet je, we beloven vaak wel heel veel. We beloven vaak heel veel, maar we komen onze beloftes lang niet altijd na. Nee, daar schieten we vaak heel veel in tekort. Maar zo is het bij God, is dat heel anders. God houdt zich aan zijn woord. Zijn beloften zijn ja en amen. Paulus schrijft dat zo prachtig ook in de 2e Korinthebrief, het eerste hoofdstuk. En dan zegt hij, toen wij het evangelie bij jullie verkondigden, hij zegt, was het niet ja en nee? Hij zegt, maar het was in Christus ja. En zoveel beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja en door hem, zegt Paulus, ook het amen. Ja en amen. Nou, als wij iets beloven aan een ander, dan ja, soms zijn we soms zo besluitloos. Zal ik het wel doen, zal ik het niet doen? We zijn niet altijd even vastberaden daarin. Ook niet altijd even consequent. We zeggen soms we zeggen ja, maar we doen nee. We zijn er niet altijd. We maken het lang niet altijd waar in het leven. Daar zijn we ook mensen voor. Nogmaals, we falen daar dikwijls in, maar bij God is dat heel anders. Bij God is het ja. Zijn beloften zijn ja en amen in Jezus Christus. En ja betekent, God zegt ja tegen zijn belofte. Betekent de betrouwbaarheid, de bevestiging van de echtheid, de waarheid van zijn belofte. En denk erom, al Gods beloften, die God doet, zijn beloften, zijn in Jezus Christus. Buiten Christus om, belooft God aan niemand iets. Zonder de Jezus ontvangt u niet één belofte van God. Christus is de enige beloftegrond waarop God kan beloven. Beloftes voor Israël. Beloftes voor de gemeente, voor u en mijn persoonlijk leven. Maar je moet bij de Jezus zijn. Want in hem is het ja. Als hij zegt, Vader in de hemel, hebt u een belofte van mij. Dan zegt God volmondig, van harte, resoluut ja. Ik heb vele beloften voor je. En ik hoop dat u ook ja zegt tegen Gods belofte. God zegt ja tegen de belofte, zijn belofte. Maar ik hoop dat u ook ja zegt tegen Gods belofte. Dat u zijn belofte zult aannemen. Dat u gaat leren te vertrouwen op Gods belofte. Dat we leren te leven vanuit Gods belofte elke dag. Want dat maakt je rijk. Gezegend. Al die schatten en rijkdommen van de hemel in Christus. Het is beloofd. Een belofte. Voor wanneer zijn die beloften er dan? En wat houdt die belofte precies in? Daar het een belofte in houdt van leven. Staat in de herziene statenvertaling van tegenwoordige en toekomende leven. Maar heel samengevat, het is een belofte, mensen, van leven. En misschien is dat wel het allerbelangrijkste woord en ook het meest actuele woord wat wij kennen, leven. Leven. Dat is existentieel. Dat raakt de kern van u en mijn bestaan. Vanaf uw geboorte tot uw sterven gaat het om leven. We leven en we willen leven, toch? We leven en we willen leven. Helaas moeten we vaststellen dat de meeste mensen op deze wereld niet meer weten wat echt leven is. We hebben voor leven hebben we heel veel andere dingen ingevuld. Hoe definiëren wij leven? Wat verstaan mensen vandaag onder leven? Werk, gezondheid, gelukkig huwelijk, fijn gezin, een flitsende carrière. een belangrijke positie in de samenleving. 3 keer per jaar op vakantie. Dat is bij zijn leven. En als je al die dingen nou niet hebt, zeg je, ja, de mensen, dan heb ik geen leven. Nee, maar is dat echt zo? Want we hebben het dan over de we hebben het over de levensomstandigheden. Dan heb je het niet over echt leven, maar dan heb je het over de levensomstandigheden. Natuurlijk, de levensomstandigheden beïnvloeden wel ons leven, dat is waar. Het zijn negatief, het zijn positief. Als de omstandigheden goed zijn, ja, dan voel je je aangenaam, dan voel je fijn en gelukkig. Zijn de omstandigheden minder goed of zelfs slecht, ja, dan voel je je akelig en vervelend. Dat is ook inderdaad zo. Maar toch kan het leven heel anders zijn. En dat is menselijk hoor, maar wij hebben ons leven te veel afhankelijk gesteld van omstandigheden. Het leven van een mens is helemaal verbonden, verweven met de omstandigheden. Terwijl dat bij God heel anders is. Bij God staan de omstandigheden niet voorop, maar het leven. En daarna op de tweede plaats komen pas de omstandigheden. Bij God staat leven in relatie niet tot omstandigheden, maar tot zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan komt het leven, als je dat zo mag zien, maar ook beleven, dat je leven in relatie staat tot de Heer Jezus Christus, dan komt het hele leven hier op aarde, komt in een heel ander licht, in een heel ander perspectief te staan. Dat wil niet zeggen dat het altijd gemakkelijk is, nee. Maar dan heb je pas het echte leven. Ondanks de zorgen die je hebt, ondanks de dingen die ons kunnen overkomen in het leven. Of de fouten die we zelf maken, of door anderen, de omstandigheden moeilijk zijn. Mag je in dat alles weten, dat Hij er is. Het leven is mijn Christus. Dit is het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Mensen, dat is het eeuwige leven. Dat leven, dat is, ja, dat komt straks in zijn alvolmaakte heerlijkheid bij God openbaar. Dat leven kan nooit meer stuk. Dat leven, dat is een leven wat met God verzoend is. Dat is een leven wat vrede heeft met God. En als je dat zoenoffer van de Jezus hebt aanvaard in je leven, dan gaat alle opstand, alle bitterheid en verzet wordt uit je hart weggenomen. Dan is daar die ruimte. En dan mag je ook weten dat al die dingen die waar we nu nog mee te maken hebben, met lijden, pijn, zorgen, de dood, zonde, het is allemaal nog aanwezig, ook in het leven van een christen hoor. We zijn in die zin nog niet volmaakt. Hè? Maar dat het uiteindelijk, ja, het is al overwonnen, maar uiteindelijk zal het in zijn volmaaktheid, dat het weg, volkomen volmaakt weg zal zijn. Al die dingen. En daarom, we komen er altijd weer bovenuit. Hou dat vast, hoe diep het ook moet gaan in het leven, je komt er weer bovenuit. Door de kracht van de Heer Jezus Christus, Hij is de levende Heer. We mogen hem door hem laten leiden. Want voor wanneer geldt dan die belofte? Die belofte is een belofte van leven. En voor wanneer geldt die dan? In heden en toekomst. Hoort u het? Een belofte voor heden en toekomst. Voor tegenwoordige staat er, en het toekomende leven. We hoeven niet te wachten totdat we in de hemel zijn straks. Ja, dan, en nogmaals, dan gaan we volmaakt in de heerlijkheid bij de Heer. Dat is het mooiste, hè, wat ons wacht. Maar het is een belofte voor vandaag. De Heer belooft voor vandaag dat Hij met ons zal zijn. Ik zal je niet verlaten. Nooit. We hebben er ook van gezongen. Hij is altijd dichtbij. Dichterbij kan de Heer niet komen dan dat Hij in ons hart door de Heilige Geest is gaan wonen. De Heer wil vandaag voor u en mij zorgen. De Heer wil ons vandaag door het leven heen leiden. En ons de kracht geven die we nodig hebben om te overwinnen in deze wereld, om staande te blijven. De Heer wil ons nu perspectief en hoopvol zicht geven op een hoopvolle toekomst. De Heer wil dat vandaag geven, zijn vrede. En zijn blijdschap en zijn liefde. Alles wat we nodig hebben voor het dagelijks leven. De Heer belooft het mensen. En hij geeft het ook. Leef vandaag vanuit die belofte. Een belofte voor vandaag. Wat we nodig hebben. Tenzij we leven. Als je dat zegt, ja, dat ervaar ik zo niet. Dan kan het zijn dat we misschien te veel leven vanuit het verleden. Dat kan ook. Is het u opgevallen dat het verleden niet genoemd wordt? Het is een belofte voor heden en voor de toekomst. Voor het tegenwoordige en toekomende leven. Zeg, wat is nou het verleden dan? Want we kennen toch drie tijdsvormen? Verleden, heden en toekomst. Onze hele leeftijd hier op aarde bestaat uit drie verschillende tijden. Verleden tijd, tegenwoordige tijd en toekomende tijd. Het heden, tegenwoordig, vandaag, nu, is voornamelijk gecreëerd, gevormd vanuit het verleden. En de toekomst wordt weer bepaald door het heden. Zonder verleden geen heden. En zonder het heden geen toekomst. Zeg van, ja, zo werkt dat. Hè? Ja. Ik ken uw verleden niet. U kent mijn verleden ook niet. Ik weet niet wat u mee hebt gemaakt in het verleden. Maar ik weet wel dat sommige mensen heel veel dingen hebben meegemaakt in het verleden die bepalend zijn voor het leven nu, vandaag. Die soms zulke verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, dat hun verleden hun hele leven achtervolgt. En wat kunnen mensen, ook jonge mensen, al in de knoei zitten met hun verleden, zeg. Waar ze haast niet meer uit kunnen komen. En als je zo dingen die je mee hebt gemaakt zo je leven gaan beheersen, dan heb je vandaag geen leven meer. Nee. En daarom hebben ook heel veel mensen geen leven meer. Ze zien terug, maar ook al zoveel dingen mee, ook jonge mensen, maar ook ze zien ook geen toekomst meer in deze wereld. Onlangs, misschien hebt u het ook wel gezien, was voor het journaal, lieten ze een klas zien, prachtige jonge mensen, jongens en meisjes, 26. En toen werd er even bijgezegd, iedere maand beroven 26 jonge mensen zich van het leven. Elke maand 26. Omdat ze geen hoop meer hebben. En de wereld niet meer zien zitten. Hè? Dan heb je geen leven, nee. En toch kan het zijn, weet je waarom? Wat er ook gebeurt, natuurlijk, in je verleden moet je verwerken. Dat zal met ons ook zo zijn, ook als christen. Je kunt dingen hebben meegemaakt die heel moeilijk geweest zijn. En die moet je wel verwerken. Kijk, we zeggen, ja, verleden, dat is voorbij. Daar kun je niks meer aan veranderen. En dat is ook waar, natuurlijk. En voor God is het ook allemaal weg en voorbij, dat is ook waar. Maar je moet het wel verwerken. En ik hoop dat je de dingen die je hebt meegemaakt, die moeilijk geweest zijn, dat je die kunt leggen in de hand van de hemelse Vader. Want voor het heden, er staat niet het verleden, maar er staat een belofte van God. Ja, dat staat ervoor. En houd er vast aan die belofte dat hij zegt, de Heer Jezus heeft gedragen op het kruis ook al uw pijn. De ziekte en de narigheid, hij heeft dat gedragen op het kruis. En dan kun je, als je het in de hand kunt overgeven aan de Heer, dan word je vrij. Dan heb je vandaag leven, een rijk leven, een heerlijk leven met hem. Gisteren is voorbij, morgen komt nog. Vandaag zorgt de Heer. Kent u die spreuk nog? Van de oude. Gisteren is voorbij, morgen komt nog Vandaag zorgt de Heer. En dan ben je leven, ja. En een belofte voor vandaag en ook voor de toekomst. Mensen, hebt u nog vertrouwen? Vertrouwen, hebt u nog vertrouwen in de toekomst? Ik heb al gezegd, heel veel mensen niet. Nee, die zien de toekomst niet met vertrouwen tegemoet. Als je ziet wat er vandaag natuurlijk gebeurt in de wereld, waar we terechtgekomen zijn. En enorm, hoe de machthebbers van deze aarde omgaan. Gewoon met ons als mensen. En we zijn een speelbal van vreselijke machten, maar ook de machten der duisternis zich werpen. We hebben er ook iets over gelezen, demonisch. Machten die zich werpen op deze aarde, waardoor een enorme duisternis terechtkomen. We leven in de eindtijd, mensen. We leven vlak voor de komst van onze Heer Jezus Christus. En we proberen in deze wereld wanhopig dingen vast te houden. We proberen te bouwen, nog te bouwen aan een glansrijke toekomst. Aan een nieuwe wereld. En er komt een nieuwe wereldorde moet er komen. En we vechten ervoor en we strijden. Maar het breekt ons bij de handen weer af. En ook in het klein, in het groot, we bouwen. Ook in het klein, we bouwen aan een mooie toekomst. Als je jong bent, heb je allerlei idealen en verwachtingen, toekomstverwachtingen. Waarvan ik wel helemaal niet zoveel van uitkom, maar goed, zo staan we in het leven. We bouwen aan een toekomst. Maar God belooft een toekomst. Voor een kind van God is dat heel anders, mensen. Is dat heel anders. Weet u, een christen gaat niet naar de toekomst toe, hoor. Maar de toekomst komt naar ons toe. In de komst van de Jezus Christus komt de hele toekomst naar ons toe. Want Hij maakt de toekomst. En u en mijn toekomst is in zijn handen. Niet in de handen van Trump of van wie dan ook op deze aarde. Maar in de handen van Hem. Die gezegd heeft, zie, ik maak alle dingen nieuw. Petrus zegt die geweldige belofte. Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Mooi. Daar staat hij na een heleboel inspanning, hè? Na heel hard werken, een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dat komt er niet, maar naar zijn belofte. Er blijft niet één belofte van God onvervuld. En de Jezus is de uitvoerder. Hij zal al Gods beloften verwezenlijken en maken tot een heerlijke werkelijkheid. In u en mijn leven, in het groot, met Israël, de volken, de wereld. Het loopt God niet uit de hand, hoor. Het komt allemaal goed. Staand op de belofte van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts zonder hoon en spot. Glorie, glorie, nimmer zal het woord des Heeren falen. En zo is het, hè. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Moedig sla ik dus de ogen op naar het onbekende land. Vader, leer mij volgen zonder vragen. Wat gij doet is goed, leer mij slechts het heden dragen met een kalm en rustig gemoed. Dat bid ik u alle toe, in de naam van de Jezus. Godvruchtig leven, met een heerlijke belofte, toch? Dat maakt ons rijk, laten we samen danken.